Oké, we gaan beginnen. Het is praktisch 8 uur. Goed, welkom allemaal. Fijn om hier weer bij elkaar te zijn, om hier naar Gods woord te luisteren. Ja? Recht gesneden om wel te verstaan. En we gaan weer verder met ons onderwerp. Vorige week was het, wanneer gaan we naar de hemel om daar te gaan regeren? En doet hij het niet? Jawel. En vandaag gaan we het hebben over de dag van de opname. En dan... Maar voordat we gaan beginnen, Tom, wil jij met ons met gebed beginnen?
Liefdevolle Vader in hemel, dank u wel, Vader, dat wij zo bij elkaar kunnen komen, Vader, om uw woord te onderzoeken. En Heer, ik dank u ook voor wat wij hebben, Heer. Dat wij iets in de eeuwigheid hebben, Vader. Dat wij u in ons hart hebben, Heer. En dat we nu zien ook, Heer, dat de wereld zich opmaakt voor kerst. Maar wij hebben altijd de vreugde van u in ons, Vader. Want u woont in ons, Vader. Wij hebben geen feest. Wij hoeven geen feest te vieren om vreugde te krijgen. Wij hebben u, Vader. En daar dank ik u voor, in Jezus' naam.
Amen. Oké. Ja. Vorige keer hebben we gezien, een heel klein overzichtje even gauw, dat we zijn voor de grondleggende wereld, hè, zijn we reeds in Christus uitverkoren. En hebben een erfdeel, zijn we aangenomen tot zonen, dat heeft met die erfenis te maken. Dat we eenmaal in de toekomst gaan regeren met Christus over de engelen. We hebben ook gezien dat, hoe heet dat, wat ga je dan daar doen? Ja? Wat is je positie? We hebben ook gezien, dat wordt bepaald in feite met wat je nu in dit leven doet. Dat heeft met je gehoorzaamheid aan het geloof te maken. En dan natuurlijk het woord en waarheid recht gesneden. Maar de gehoorzaamheid en trouw, dat is wat beloond wordt. En daarmee laat je zien dus wat jouw capaciteit is voor straks. Dat gaat hij allemaal beoordelen. Dus daarom, met wat je nu doet, dat bepaalt straks je toekomst in de hemel. Daar waar wij gezet zijn. Hè? Dus ja, we hebben vorige keer ook gezien dat Paulus ook zegt dat het arbeid wat wij doen is niet ijdel in de Heer. Ja? Het werk wat je in de Heer doet is niet ijdel. Al zien wij geen resultaat, toch, hij weet het wel. Dus het zal ook allemaal voor die rechterstoel voorbij komen. Nou, dan krijg je natuurlijk woorden opgenomen. Dat hebben we gezien. We worden allemaal opgenomen. En... ook degenen die reeds gestorven zijn, die gaan naar de Here toe, tezamen met ons. En die worden al die tijd, zijn die bij de Here, want Paulus zegt ook, het is verreweg het best om bij Christus te zijn, te sterven, en dan ben ik onmiddellijk bij Christus. Maar dan heb je nog niet het nieuwe lichaam. Dat krijg je pas bij de opname. Dus degenen die bij de Here zijn, krijgen ook dan pas het opstandingslichaam. En dan gaan we met hun allemaal tezamen de Here tegemoet in de lucht. En dat is dus de volgende fase. Ja? Het zijn allemaal fases eigenlijk. En dan komen we daarom bij de rechterstoel van Christus uit. En Paulus zegt al, dat noemt hij die dag, hè? Dat hebben we ook gelezen, dat de Heere, de rechtvaardige rechter, mij dat zal geven in die dag. Ja? En dat staat in 2 Timotheüs 4 vers 8, laten we hem even heen gaan. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, niet de rechter om te veroordelen, maar om te beoordelen. Alleen gelovigen komen daar. Voor de grote witte troon komen alleen ongelovigen. In die dag geven zal, die kroon der rechtvaardigheid, dat heeft ook met zijn trouw te maken, met vers 7, hij heeft de strijd gestreden en hij heeft de loop beëindigd. Hij heeft het geloof behouden, daar gaat het om. En niet alleen maar het weten, maar hij heeft er ook voor gestaan. Hij heeft ernaar gehandeld. Hij heeft ermee gewerkt. En dan zie je dat hij dat krijgt, die bekroning. En niet alleen hij, maar allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En de Heere zegt al in de Evangelie, die mij lief heeft, die doet mijn geboden. Daarmee laat je zien dat je hem lief hebt. Natuurlijk houden ze allemaal van de Heer Jezus die verlost zijn. Als ze hem verlossen, ja. Maar heb je hem ook in zijn verschijning lief. En dan weten we, dan gaat het lichaam van Christus, helaas. Dan daar alleen een groepje over die recht wil snijden. En die hebben dat lief. Er zijn er meer die het weten, maar toch niet dat prijskaartje willen aanvaarden wat eraan vast zit. Want dat zit er natuurlijk aan. En dat is die verdrukking vanwege het evangelie. Maar let op, dat wordt door de Heren zeker gezien. Dus ja, we krijgen dus voor de rechterstoel. Nou, dan krijg je dus die dag. Kijk nog even in Filippenzen 2 vers 16. Laat Efeze Filippenzen 2 vers 16. En daar zie je dat Paulus ook die verwijzing maakt. Voorhouden het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus. Kijk, dat ik niet vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Die dag. Heeft hij het over die kinderen. Dat ze natuurlijk in vers 14 alle dingen zonder murmureren en tegenspreken doen. En in vers 12 ook, dat ze hun, wat staat er ook alweer, hun zaligheid met vrees en beven zullen bewerken. Niet alleen als hij er is, maar ook als hij weg is. Met andere woorden, dat ze natuurlijk trouw blijven aan wat hij verkondigt. Volg mij, zegt Paulus. Hè. Hij zegt niet volg Christus, trouwens. Hè. Christus zegt volg mij. Iedereen zegt, de meeste geloven, ik wil Christus volgen. Maar Paulus zegt, volg mij. En zoals ik Christus volg. Zo volg je Christus nu. En dan, wat ik net las. Dus tegen de dag van Christus. Het woord dus leest mij tot een roem. Dat hij zich daarin kan verblijden, verheugen. Eenmaal in die dag van de rechterstoel van Christus. Ja, wat zou hij het geweldig vinden als je natuurlijk allemaal mensen voorbij ziet lopen. Die allemaal hem gevolgd zijn. En dat is wat hier staat. Dat hij niet te vergeefs gelopen heeft of te vergeefs gearbeid. Dus dat de Filippenzen het loslaten en dan naar een andere evangelie gaan. En wat zegt Efeze 4 vers 30? Laten we daar even heen gaan. Ook die dag. Ja? En bedroeft hij de geest niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Is ook een dag. Wat voor dag is dat? Dat is als wij de verlossing, de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Ja, en dat is, dat noemt hij ook een dag. Ja? Ook de verschijning is ook de opname, bijvoorbeeld, hè, als hij ons komt halen. Dus dat moment is daar dat wij eenmaal verlost zijn. Ik ben voor 2/3 verlost, dat andere derde is mijn lichaam. En dat krijg ik bij die opname en zo lang ben ik verlost. Zo lang ben ik verzegeld met de Heilige Geest, tot die dag. Dus dat is ook weer een punt in de tijd. En dat betekent, als ik op die dag dus, hè, maar je hebt het over onze toevergadering, de opname, dat staat eigenlijk niet in de Bijbel. Dat staat wel dat wij worden opgenomen. Nou, wat is dat dan voor een gebeurtenis? Dan kan je zeggen, dat is de opname. We hebben het ook over de aanneming tot kinderen. De verlossing van mijn lichaam. De dag der verlossing. Dus op die dag, dat de opname er is, dat is dus dat ik de aanneming tot kinderen krijg. Ik heb reeds die geest. Maar we hebben gezien, dat heeft met het zoonschap te maken, dat heeft met de erfenis te maken. Dus als je het noemt de dag der verlossing, de aanneming tot kinderen, dan ga ik dus naar mijn erfenis toe. Ja, maar wat is die erfenis? Ik heb een erfenis, maar wat voor erfenis heb ik in die erfenis? Jij weet, als je een erfenis hebt, je kan veel erven, je kan weinig erven. Nou, en dat wordt voor de rechterstoel van Christus bepaald. Gaan we mee naar 1 Korinthe 3 vers 13. 1 Korinthe 3 vers 13. En we weten 1 Korinthe 3 vers 13, dat gaat over de rechterstoel van Christus. En wat zegt hij dan? In vers 10 en 11 spreekt hij over dat Christus natuurlijk het fundament is. En iedereen moet letten hoe hij op dat fundament bouwt, maar dan zegt hij iets bij wat hij gelegd heeft. Dus duidelijk, hè? Dat is Paulus. Dat zijn de brieven van Paulus. En daarop bouwt. Ja, een huis gaat niet uit zichzelf omhoog. Dus je kan wel zeggen, ik mag het allemaal kennen. Maar het gaat erom bouwen. En bouwen is activiteit. He, dat is het. Dat je er wat mee doet. Dat je eraan wandelt. Nou, en dan zegt hij in vers 12. Indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. En iegelijks werk zal openbaar worden. Kijk wat er staat. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. De dag. Je ziet hier. Dus hier is het duidelijk, de beoordeling van mij als gelovige. Dat noemt hij ook de dag. Dus de rechterstoel van Christus is een dag. Dus je hebt de dag dat je wordt opgenomen. Gaan ze hem dan ook zien. En dan is de volgende fase dat je voor de rechterstoel van Christus komt. En dan wordt dus geopenbaard. Nou, het wordt door vuur ontdekt. Nou, wat zou nou dat vuur zijn? Nou, we hebben al aan de kinderen met de zonneschool verleden week nog altijd geleerd, hè, Helene? Gods woord is als een hamer. En als een, toch ook een vuur, in Jeremia geloof ik dat het stond. En dat is het, ja. Het wordt door vuur ontdekt. Het heeft dus te maken met wat ik heb gebouwd, blijft dat bestaan? Nou, we weten goud, zilver, kostelijke stenen. Dat is als je met Paulus gebouwd hebt. Dus iedereen die met dingen van Paulus gebouwd heeft, dat zal blijven bestaan. Maar alles wat niet met Paulus gebouwd is, dat verbrandt. Dat is heel simpel. Hout, hooi en stoppelen. En kijk, wat staat er ook in? En iegelijks werk zal openbaren. Zie je het? Dus niet de kennis, maar het werk wat je gedaan hebt. Is dat met de brief van Paulus of niet? En als dat niet zo is, het wordt door vuur ontdekt. Dus met andere woorden, als het door vuur gaat, zal het zich openbaren. Nou, dat weet u nu ook, hè? Als een huis afbrandt, dan weet je, het hout, dat is zo weg. Het staal, dat is dan verwrongen. Maar goud en dat soort dingen, dat blijft. Dus dat zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Zeker, hij raakt alles kwijt. Maar zelf zal hij behouden worden, toch alzo door vuur. Nou, denk bijvoorbeeld aan Lot, die ontkwam ook het vuur, ja. Hij bleef behouden, alles was weg, ja. Dus ja, 1 Korinthe 4 vers 5. Nou, dat is daarnaast. En dat gaat dus over het moment. Nou, ik geloof dus inderdaad, de Heere, die komt ons halen tot opname. En dan krijgen we de volgende fase. En dat is de rechterstoel van Christus. We hebben net over de rechterstoel van Christus gekeken. Nu gaan we ook zien wanneer dat is. Nou, dat is dus de volgende stap naar de opname. Want als je kijkt in vers 5. Zo dan oordeelt niet voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Dus dat betekent, hij komt. Nou, dat is maar één uitleg. Dat is als hij ons komt halen. Ja? Dus wacht totdat hij komt. En welke ook, kijk, in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbaren de raadslagen der harten. Als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Dat is de volgende stap. Je ziet hier, we noemen het ook de rechterstoel van God Christus. Ja, sommige vertalingen in Romeinen 14 nemen ze Christus en ze veranderen het in God. Ja, Christus is God. Je hebt de Vader, je hebt de Zoon, de Heilige Geest. Hij heeft het oordeel van de wereld aan zijn Zoon gegeven, maar ook de rechterstoel van Christus voor de gelovigen doet ook de Zoon, hoor. Dus daar spreken we over. En dan gaat hij dus, nou, dan zie je ook de motivatie, hè, aan het licht wat in de duisternis verborgen is, maar dan zal hij de raadslagen openbaren. Dus je ziet hier, we verschijnen voor Christus dan, maar nog niet voor God. Dat is namelijk de volgende stap. Dus je ziet heel duidelijk dat als hij komt, Filippenzen 3 vers 20 en 21, dat hebben we geloof ik zondag nog gelezen, dat is dan daarna, als hij ons komt halen. Hij komt ons halen en dan zullen wij voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, zoals Romeinen 14 ook zegt, om verantwoording af te leggen van wat je hebt gedaan. Kijk maar. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Nou, dat is als die komt. En dan zullen wij de raadslagen van ons harten. Dat wordt wel een gebeurtenis, zeg. Want als ik vanaf Paulus, hoeveel gelovigen dat zijn, dan zal toch wel enige tijd overheen gaan. Denk ik. Ik heb er geen verstand van natuurlijk. Maar ik weet niet. Ik denk niet dat in één klap ploep. Maar ik weet het niet. Maar ik denk dat iedereen apart voor hem zal verschijnen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Net zoals voor de grote witte troon. Zie je ze ook allemaal één voor één. Zie je ze voor de troon staan. En dan rechtspraak en dan hup, volgende. Dus ja, dat zien we hier staan. Nou, dat is dus wat er gebeurt. Wij verwachten hem daar. En hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus we zijn nu in de volgende fase. We zijn niet meer op aarde. Hij is naar beneden gekomen. Hij heeft ons gehaald. We hebben een nieuw lichaam. Het zijn allemaal gebeurtenissen. Je zegt het even zo, maar hij komt ten eerste al naar beneden met een geroep. Met een geroep. En dan gaat dat hele lichaam met alle gestorven gelovigen gaan aan hem tegemoet. En dan gaan we dus door, we zitten door de tweede hemel, gaan we naar de rechterstoel van Christus. En als we daar allemaal dus geweest zijn, en je hebt net gelezen in 1 Korinthe 3, het hout, hooi, stoppelen, goud, zilver en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zal iedereen lof hebben van God, want we zullen allemaal, of je nou wat gedaan hebt of niet, we zijn allemaal gered. En dat blijven we ook. En als dat eenmaal gebeurd is, dan krijg je de volgende stap. En dan komen we voor God de Vader. En dat zie je in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. En dan moet je dus goed lezen wat er staat. Er staat in vers 12, het hoofdstuk, elk hoofdstuk in 1 Thessalonicenzen eindigt met de komst van de Heer. En je weet, in hoofdstuk 1 zie je die ons behoudt van de toekomende toorn als die komt. Wij verwachten hem uit de hemel. We weten, oh, dat is de opname, want dan worden we opgenomen voordat de grote verdrukking begint. Hoofdstuk 2 heeft hij het ook over, in vers 19, even over onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst, dus als die komt. En in hoofdstuk 4 eindigt hij ook met de opname. En hoofdstuk 5 heeft hij het wel over wat wij zijn gered van de toekomende toorn. Ook wij zijn niet gesteld tot toorn. Wat is de hoofdstuk 3? Nou, in vers 12. De Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens alles, gelijk wij ook zijn jegens u. Dat is nu. Opdat hij uw harten versterken, kijk, om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Onberispelijk is daar niet voor Christus, maar voor onze God en Vader. En wat staat daar? Wanneer? In de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus als die komt. De toekomst. Ik denk dat staat coming, maar toekomst. Dat is als die komt, dus dat is toekomst. Maar er staat er dan van onze Heer Jezus Christus. Dus dat is dus als de Heer ons komt halen. Maar daar gebeurt nog iets meer. Je hebt de rechtstoel van Christus. En dan zie je dat wij onberispelijk maar zullen zijn in heiligmaking voor God en onze Vader. En ik lees in dit vers dus dat de Heer Jezus Christus met ons dan de volgende stap is, waar God is, voor de troon. En dan zal hij daar verschijnen met al zijn heiligen. Als je hier leest van de opname, dan komt hij voor al zijn heiligen. Snap je hem? Hier spreekt hij over dat Christus komt met al zijn heiligen. Dus hij komt niet voor de heiligen. Dat betekent dat hij ons komt halen. Nu komt hij met de Vader, komt hij met al zijn, hij is de erfgenaam, met al de mede-erfgenamen, komt hij nu voor de Vader, samen met de heiligen. Dus dat is weer een volgende fase, dat is in de derde hemel. Dan zullen we daar eenmaal zijn, en hij heeft het ook over, dat onze harten versterkt mogen worden, om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Ja, zeker. Nou, dat is dus beoordeeld. We zijn natuurlijk in positie onberispelijk. Dan krijg je het loon. Maar we komen allemaal als onberispelijke gelovigen komen toe bij de Vader. Maar tevens tegelijkertijd met wat wij zijn zullen. Ja, als je in de openbaring leest, zie je ook in het begin, dan gaat het allemaal in het koninkrijk ook met, om Christus. Maar dan krijg je de volgende fase in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan gaat het niet alleen om Christus, dan heb je het ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie. Maar daar gaan we het in de toekomst nog over hebben. Het gaat nu hierom. Maar God de Vader zit daar. Maar de bedoeling is dat hij eenmaal hier op aarde gaat regeren. Dat gaat ook over wat gaat er allemaal gebeuren zo meteen als wij weg zijn. En waar zitten wij dan? Nou, nu op dit moment, na de opname, de rechtstoel van Christus, zijn we nu in de fase aangeland dat we aan de Vader voorgesteld worden. Kijk, als je kijkt in Efeze. Als je Efeze 1 vers 4 nog even leest, in verband met onze bediening, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondleggende wereld, opdat wij zouden, wat staat er, heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. We zijn uitgekozen om te dienen, toch? Om hem te dienen, om daar te gaan regeren. Nou, dat moment is bijna aangebroken. Dat is bijna aangebroken. Kijk in Efeze 5, vers 27. Is hier iets moois staan. Efeze 5, vers 27. Christus heeft zich gegeven, ja, in vers 25. Zie je aan het eind staan, heeft zichzelf voor haar overgegeven. Dat is voor het lichaam, voor ons. Waarom? Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Dus we zijn geheiligd, worden nog dagelijks geheiligd. Dat heeft allemaal met het woord te maken. Kijk, opdat hij haar, aan wie? Zichzelf zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Ja, hier zie je dus dat hij zijn leven heeft gegeven om de gemeente aan zichzelf heilig en onberispelijk voor te stellen. Maar nu gaan we naar Colossenzen. Ja, dat is voor de rechterstoel van Christus. Maar kijk in Colossenzen 1 vers 22, dat zie je mooi staan. Ik lees even in vers 21. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijand door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Wij zijn verzoend met wie? Met God, de Vader. En dat is door, in vers 22, in het lichaam zijns vlezes, het lichaam van Christus aan het kruis, door de dood. En waarom? Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Wie is nou de hij hier? Dat is God de Vader. Als je in de context leest, dan zie je in vers 19, het is des vaders welbehagen geweest. De Vader is het onderwerp hier. En in vers 20, dat hij, God, door hem, door wie? Door Christus, vrede gemaakt hebben net door het bloed zijns kruis. Dat is duidelijk, dat is Christus. Maar die hij, dat is God de Vader. Ja, God heeft ook de wereld met zichzelf verzoend. Hoe? Heeft hij dat zelf gedaan? Nee, door zijn zoon aan het kruis. En heeft hij vrede. Kijk, en hier zie je ook door het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, dus door Christus, alle dingen zou verzoenen tot zichzelf. Wie zichzelf hier? De Vader. Moet ik je duidelijk lezen? Dus vers 19 gaat over de Vader. Het is de bevelwagen van de Vader geweest, dat in Christus, in hem, al de volheid wonen zou. Zeker. En dat hij, dat is nog steeds de Vader, door hem, Christus, vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, nogmaals, Christus, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Dat is tot God de Vader. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En hij, weer, dus God de Vader, houd de context in de gaten, heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend, ja, met hem, hoe dan? Dat is zijn zoon, in het lichaam van zijn vlees. Dat is niet de Vader. Door de dood, opdat hij, onderwerp is God, u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Nou, dat is dus wat we net aan 1 Thessalonicenzen 3 vers 13 lazen. Dat Christus in zijn toekomst komt bij de Vader met zijn heiligen. Dat is dit moment. En de rechterstoel is dat Christus ons aan zichzelf heilig en onberispelijk voorstelt.
En dit is om lof te krijgen.
Dit is de volgende fase dat wij dus, nogmaals, opname, dan komen we bij de rechterstoel van Christus, dan gaan we naar de Vader. Dus ons loon is bekend, onze positie, onze regeringspositie, engelen regeren. Welke hiërarchie zit je? Dan word je aan de Vader voorgesteld. En dan komt de volgende fase natuurlijk. Dat is inderdaad het lof hebben van hem. Misschien is dat ook, maar dat zou heel goed kunnen dat het dan is. We lazen het net natuurlijk. Dus een lof hebben van God, inderdaad. Maar dan komt de volgende fase natuurlijk. Want zij zijn uitverkoren, waarom? Om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. En dan om daar te gaan regeren. We zijn tot kinderen, tot zonen gemaakt, om de erfenis te gaan regeren. Nou, waar is onze erfenis? Onze erfenis is eeuwig leven. Ja, dat klopt, hè? Dat is eeuwig leven. Dat zijn mensen die zeggen, ja, het is saai. Maar dat is niet alleen eeuwig leven. We hebben een erfenis, die gaan wij regeren. Die gaan we beheren, die gaan we besturen, die gaan we regeren. Nou, kijk, Openbaring 12 vers 7... Openbaring 12 vers 7. Dus als we nou dat bord zouden hebben, dan zou ik nu getekend hebben, we zitten in de derde hemel bij God. We zijn hem voorgesteld. En nu krijgen we de volgende fase. En dat is natuurlijk dat wij naar de tweede hemel, naar beneden gaan. Om daar. Want daar is onze plek. Ja, dat gaat een hoop gebeuren nog in de toekomst. En dat zie je in Openbaring 12 staan, vers 7. Als wij in het boek Openbaring staan, dan staan we hier. En daarom moet Openbaring haast wel geschreven zijn na apostel Paulus. Of niet? In profetie kunnen wij natuurlijk nooit voorkomen. Maar dit is natuurlijk wel geschreven. Ja, wanneer is Openbaring geschreven? Dat is ook een goede vraag. De meeste gelovigen denken, ja, het jaar 9 of het jaar 100. Daar geloof ik helemaal niks van. Sowieso moet het geschreven zijn voordat Paulus schreef dat voordat Paulus 2 Timotheus 4 heeft geschreven. Want hij heeft gezegd, ik vervul het woord van God. En daarna is er nooit iemand meer die wat heeft opgeschreven. Maar goed, daar komen we zo meteen allemaal even op. Maar kijk, wat gebeurt er in Openbaring 2, 12 en 7? Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Dus wat zien we hier gebeuren? Welke hemel praten we hierover? De tweede hemel. Ja, dus waar de sterren des hemels zijn. De hemel daarboven, daar is geen oorlog hoor. Daar is God en er zijn alleen de uitverkoren engelen. En wie zijn er nog meer trouwens in de derde hemel op dat moment? Het hele lichaam van Christus. Is opgenomen, want hij zit hier... In Openbaring 12, waar zitten we dan? Halverwege de grote verdrukking. Dus dan weet je dat als we bij de Vader zijn, dat eenmaal als de grote verdrukking op de helft is, dat dan dit gaat gebeuren. Dan gaan de verkeerde bewoners, die worden eruit gezet. Ja? Dus dat je de deurwaarder hier aan de deur krijgt, hup, alles eruit, wegwezen. Dan komen nieuwe bewoners. En dat is hier ook zo. En daar moet oorlog gevoerd worden. Dat gaan wij niet doen. Wij hebben natuurlijk wel de strijd nu tegen hem. Geestelijke strijd. Met de geestelijke wapenrusting. Paulus zegt, onze wapens zijn die zijn niet vleeselijk. Dus wij gaan daar ook niet oorlog voeren hoor. Nee, gelukkig niet. Dat wordt voor ons gedaan. En dat is Michael, de hoogste engel. Kijk, die gaat tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. Dus je hebt Michael en zijn engelen, dat is Michael met de uitverkoren engelen, en je hebt Satan met zijn engelen, dat zijn de gevallen engelen. En waarom? Omdat is de plek waar Satan heer en meester is. Dat is zijn rijk. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Nou, Paulus noemt Satan ook de overste van de macht der lucht. Nou, dat is hij hier dus nu kwijt. Ja? Wij weten aan het kruis... is hij verslagen. Geestelijk is daar de kop vermorzeld. Maar we weten hij is nog springlevend. Hier is hij ook nog springlevend. Hij was nog heer en meester in de tweede hemel. Daar is nu een eind aan gemaakt. Omdat Satan, de oogst van de macht de lucht, met al zijn engelen, Satan is verslagen, die wordt nu eruit gegooid. En de grote draak is geworpen, kijk, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen waar? Op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus als hij daar, God woont in de derde hemel. We weten met Genesis 1 vers 2. Is die tweede hemel en de eerste hemel ontstaan. Dat is hemel. Maar je hebt dan de onderverdeling de eerste en de tweede hemel. Het was dus duisternis in die container, zeg maar. Dat is waar die gevangen is gehouden. Nu, toen kon hij nog in de tweede hemel overal. Maar nu heeft hij nog maar één plek. Dat is nu alleen nog op aarde. En zijn doel is... hij wist het natuurlijk al nu... dat hij zijn plek kwijt is. Maar nu is hij het letterlijk kwijt. Dus hij is eruit gegooid. Ja. En zoals Christus al... met Matthäus hebben we het er zondag maar over gehad. Dat hij wierp toch de duivelen uit de mensen. En uit Israël. Dus hij ging het land reinigen. Nou, de duivel eruit. Wat moet er dan in? Christus toch? Nou, dat heeft de kleine kudde wel gedaan. Dus, maar er is nog in de grote verdrukking zal het ook. Krijg je dat? Ja, wie dat niet doet, ja, daar gaan ze weer een plek zoeken. Degene die de zonde tegen de Heilige Geest moet begaan. Dus hier is het zo. Je krijgt een soort. Ja, het is daar ook luchtledig. Maar als Satan eruit geworpen is, de overheden, machten, die hiërarchie en die gewesten, die zijn er allemaal nog. Maar ja, je weet hoe dat is, hè? Die moeten weer bemand worden. Bemenst worden. Sorry, je mag geen niet meer bemannen zeggen. Want het moet nu bemenst worden. Dat is de genderneutrale uitdrukking. Oké. Maar wat je ziet. Vers 8. Dus zij hebben niet vermocht. Dat is de draak met zijn engelen. En. Even kijken. Ze hebben niet vermocht. Ik heb een Bijbel. Ik geef vanmiddag de Bijbelstichting even een nieuwe Bijbel. Die heb ik ook gelijk besteld. Om even te kijken hoe het is. En ik ga het zondag meenemen. En dan hebben ze gewoon de staatsvertaling. Maar dan hebben ze voetnoten bij moeilijke woorden. En dan hebben we bijvoorbeeld een ander Nederlands woord wat we nu gebruiken erbij geplaatst. Dus vermocht, dat betekent ze hebben natuurlijk niet overwonnen. Ze hebben niet gewonnen, ze hebben verloren. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus je ziet, Satan en zijn engelen zijn weg. Dat zijn lege posities. Wat is geen plaats meer? Nou, dat zijn dus lege posities. Vergelijkbaar in Daniël 2 vers 35 zie je het ook staan. En dat heeft dan met satanische rebellie te maken. Dat die weg is. En we weten, die is volop in de tweede hemel aanwezig op het ogenblik. Daniël 2 vers 35. Dat gaat... Daniël heeft die droom verklaard met dat beeld. Met al die koninkrijken, wie weet het nog? Babel is het bovenste koninkrijk. Wat krijg je dan? Mede en Perzië. En dan? Griekenland met Alexander de Grote. En dan krijg je natuurlijk Romeinse Rijk. Dat speelt dan vooral zo meteen. Nou, daar gaan we even niet op, anders wordt het veel te ingewikkeld. Maar in ieder geval, maar hij heeft een beeld gezien. Ken je dit visioen niet? Nou, dan moet je dat een keer lezen in Daniël. Want de kinderen gaan het ook krijgen. En dan heb je natuurlijk een mooie plaatje met dat enorme beeld, dat gouden hoofd. Maar uiteindelijk, al die koninkrijken, die zullen... Hij zag dat visioen. Maar Daniël laat zien dat Christus al die koninkrijken gaat vernietigen. He, dan komt die steen aanrollen en dan wordt het gruis vermalen. Nou, en dan zie je, dan gaat hij dat uitleggen. En dan zie je in vers 35... Nou, vers 34 ook even. Dit zaagt gij, kijk, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen. Hoe kan dat zonder handen? Wij zijn ook gedoopt met een doop. Besneden met een besnijdenis. Wat? Zonder handen. Het is geestelijk. Dus hoe kan nou een steen uit zichzelf? Ja, dat is natuurlijk de Heere die dat doet. God. Zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Dus helemaal vermorzeld. Toen werden het samen vermaald met ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers. En de wind nam ze weg. Kijk, en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de hele aarde vervulde. Geen plaats voor hen gevonden. Al die koninkrijken, satanische koninkrijken, rebellie. In de grote verdrukking krijgen die koninkrijken die in opstand komen. Denk aan die 10 koninkrijken met de antichrist. Je ziet hier gewoon. Dus dat hij vernietigt dat, de aarde wordt gereinigd van de satanische rebellie. Dat is als Christus terugkomt, hè? Dat is duidelijk, hè? Geen plaats is voor Satan meer gevonden. Nee, want we weten aan het eind van de grote verdrukking wordt hij ook in die put opgesloten. En dan in het koninkrijk, dan kan je niet Satan meer de schuld geven. Dat is ook het koninkrijk. En dan is de zondige natuur alleen nog bij de mensen. Maar je ziet hier dus geen plaats, daar werd er dus voor gevonden. Nou, hier spreek je in verband met de reiniging van de aarde van de satanische rebellie. Dus als wij spreken in Openbaring 12, dan zien wij de reiniging van de satanische rebellie, waar? Niet op aarde, maar in de hemel. En dat is ook nodig, want er komt, wij gaan daar regeren. Wij gaan die plek daar innemen. En, ja. Kijk ook in Openbaring 20. Daar gaan we het de volgende keer nog over hebben. Maar in Openbaring 20 vers 10. Oh ja, dan zie je dus de Satan, de duivel wordt in de poel des vuurs geworpen. Dat is na de 1000 jaar. En in vers 21 zie je, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Zie je de grote witte troon? Aarde en hemel zijn weg op een manier. Die worden verbrand. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Dat is met dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat is dan weg? Dood is weg. Zonde is weg. Hel is weg. Satanische rebellie is ook weg. Nou, zo lezen we dat dus ook nu. Waar zat ik in Openbaring 12? Als we dat weer even lezen. Dan zie je dat de satanische rebellie op aarde wordt uitgeroeid, maar in de hemel is het reeds gebeurd. En ja, je ziet ook dat God werkt vanuit boven naar beneden. Want het zou een beetje raar zijn, hè? Dat is ook logica natuurlijk. Hè? Niet op aarde, dan is dat satanische domein om de aarde heen is nog steeds van hem. Dus vandaar, van boven naar beneden, Satan is uit de derde hemel uitgeworpen, zit hij in de tweede hemel. en in de eerste hemel. En nu zie je dat hij daar op de aarde geworpen wordt. Steeds vaker, steeds verder naar beneden. Kijk bij mij even in Jesaja 24 vers 21. Want dat was ik vergeten. Want dat is wat er gebeurt. Als Michael daar strijdt met zijn engelen. En dan zie je dat is allemaal in het Oude Testament, wat profetie betreft, allemaal al voorspeld. Jesaja 24 vers 21. En het zal geschieden te dien dagen. Nou, als je het Oude Testament leest, te dien dagen, dan heeft het over de tijd waarin we nu kijken, in de 70ste jarenweek. Dus dat is als wij weg zijn genomen en bij de Here zijn daar. En dan zie je te dien dagen dat de Here bezoeking doen zal. Nou, als hij zegt, ik ga iemand bezoeken, niet opzoeken. Ja, opzoeken, bezoeken. Maar dat is niet met de hallo gaat het, ja? Nee, nee, dat is niet, dat is voorbij. Dat is voorbij. Bezoeken zal over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Je ziet die twee fases, zie je het? Hij zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte. Waar is dat? Dat is tweede hemel. Dat is wat we net in Openbaring 12 lazen. En dan de volgende fase is over de koning des aardbodems op de aardbodem. Nou, we hebben net een stukje gelezen dat Christus al die koninkrijken gaat vernietigen. En dan zie je, nou ja, oké, okay, dus dat zie je er gebeuren. Ik heb nog een tekst. 34 vers 5. Jesaja. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. En zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Hier zie je dat het begint dronken. En het staat ook, het zal met bloed besmeurd zijn. Dus hij begint in de hemel en zal neerdalen op Edom. Waar ligt Edom? Wie weet dat? Onder de Dode Zee, ja, precies. En waarom Edom? We zijn nazaten van Esau, hè? En dat zijn, die worden ook uitgeroepen. Dat zijn echt vijanden van Israël geweest al de tijd. Ze hebben gejuicht toen ze in ballingschap werden gevoerd door de Babyloniërs. En dan zie je dat ook daar die plek is dus. Het zal nederdalen, wat staat er? Op Edom. En oh ja, vers 6. Het zwaarde zeer is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer. Enzovoort, enzovoort. En oh ja, dan zie je aan het eind staan, want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra. Wat is Bosra? Dat is de hoofdstad van Edom. En een grote slachting in het land der Edomieten. Nou, dat is ten zuiden van de Dode Zee. En wat gebeurt daar? Dat is de plek ook waar je in Jesaja 66 aan het eind kan lezen. Dat als ze bij de troon zijn geweest, dat is de volgende stap. Dat ze daar in de hel naar beneden kunnen kijken. Dat zie je hier, dat zwaard is nedergedaan. Kan je zo naar beneden kijken, zie je. Nou, dan denk je misschien al hopelijk nog goed na. Dat je denkt, nou, ik ben ongehoorzaam aan Christus, want is dat mijn plek? Kan je dus zien, hè? Maar ja, dan verbaas je je toch wel weer. Dat je ziet hoeveel mensen dat schijnbaar toch weer vergeten zijn, maar dat is de trots. Mensen die gewoon dan niet willen geloven. Kijk in Jesaja 13, vers 13. Dat gaat dus vooraf het moment dat wij zitten bij de Here daar, bij God, we zijn aan voorgesteld, en dan halverwege grote verdrukking zijn wij getuigen dat Michael daar gaat strijden met zijn engelen. En dat zwaard naar beneden gaat. Dat helemaal, hoe zeggen ze dat? Als de ME, die heeft het hele plein schoongeveegd. Ja, en dan voeren ze af in busjes. Maar hier is het, hij wordt afgevoerd naar de aarde. En wat zei ik? Jesaja 13, hè? Vers 13. Kijk, daarom zal ik de hemel beroeren. Het staat niet over ons. Maar er staat wel, hij zal de hemel beroeren. Oordeel. Kijk in vers 11, want ik zal over de wereld de boosheden bezoeken. Heb je het weer? En over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. En de hoofdvaardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een... ik ga vers 13. Daarom zal ik de hemel beroeren. En de aarde zal bewogen worden van haar plaats. De aarde zal waggelen. Dat gaat toch gebeuren in die tijd. Van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heer der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittige torens. Wat is wat? De toorn van God. Ja? die over deze wereld komt. Maar je ziet weer de volgorde, hè? De hemel en dan de aarde. Nou, daar zijn we getuigen van als we dat lezen in Openbaring 12. Nog eentje, ik zie hem staan, die ga ik toch even doen. Deuteronomium 32, vers 41. Dat is een wonderlijk boek, de Bijbel, hè? Zoveel verschillende boeken, zoveel duizenden jaren tussen. En het klopt allemaal. Duizenden jaren ervoor opgeschreven en het gaat gebeuren. Deuteronomium 32, vers 41, zei ik, geloof ik, hè? Ja. Ja, in vers 39. Zie nu dat ik die ben. De ik ben. Er is geen God naast mij, ja? En geen God met mij. Ik dood en maak levend. Ik versla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen. En ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Kijk, indien ik mijn glinsterend zwaard wette. En mijn hand tegen richten grijpt. Zo zal ik de wraak op mijn tegenpartij doen wederkeren. En mijn haters vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed. En mijn zwaard zal vlees eten. En van het bloed des verslagen des gevangenen. Van het hoofd af zullen wraken des vijand zijn. Juicht gij heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed zijn en krechten wreken. En zal de wraak op zijn tegenpartij doen wederkeren. En verzoenen zijn land en zijn volk. Nou, dat is dus die volgende fase. Hij ziet weer dat zwaard wetten. En dat is gewoon om echt te gaan doden. En zijn vijand te vernietigen. Nou oké, okay. Dus Openbaring 12 vers 8. Er is geen plaats meer gevonden in de hemel. Dat begrijpen we nu wel. Ja, want Michael heeft overwonnen. Satan en zijn engelen hebben verloren. En ja, weet je, dan is dus, als je kijkt naar Openbaring 12 vers 12. Dan zegt hij, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Dus degene die nou in de hemel wonen, zegt bedrijf vreugde, die daarin woont. En wie zijn dat dan? Nou ja, ik geloof dus dat wij dat zijn. We hebben toch gelezen, weet je nog, dat die tekst dat ik toen las van haar, over die aarde. Weet je nog wel waar dat was? Ja. Isaiah 45 vers 18. Hij heeft die gemaakt. Nou, laten we even heen gaan. Isaiah 45 vers 18. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Isaiah 45 vers 18. Die God die de aarde geformeerd heeft. Die zie je de hemelen en de aarde. En die ze gemaakt heeft. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze, de aarde, niet geschapen dat ze ledig zijn zou. Maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Dus dit vers is het doel van de schepping van de hemel en de aarde. Alleen dit vers zegt hij dat de aarde gemaakt is om hem te bewonen, toch? Ja. Maar hij zegt het niet van de hemel. Nee. Waarom niet?
Omdat het een profetie is.
Precies, het is verborgen. Er was niks van ons bekend. Dus daarom staat het hier ook niet. Dan is het toch apart als je dus nu. Dus daarom, de aarde, op dat moment daarin wonen zou. Dat het bewoond zou worden. Dat is het doel van de schepping van de aarde. Maar dat is het ook van de hemel. Hij heeft de hemel niet geschapen dat het leeg zou zijn. Dus de aarde bewoont. En de hemel, nee, daar zijn wij dus voor. Dus als je terug naar Openbaring gaat, dan is, oh, dan ben ik mijn, waar zaten we ook in? Je zei 45 vers 18, hè? Ja, we gaan wel naar Openbaring, hoor, maar ik moet even mijn notities ernaar pakken. Maar, dus als je daar terug gaat naar Openbaring, dan zie je dus, als je in vers 8 leest, als we dat lezen, Satan heeft gestreden, hij heeft niet kunnen winnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Waarom niet? De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Oh ja, dat hebben we net gelezen. Die is geworpen op de aarde, zijn engelen zijn met hem geworpen. Nou, we weten, de hemel en de aarde zijn geschapen om te bewonen. Nou, hij schiep de hemel en de aarde. Het is toen fout gegaan met Satan. Hij is nu de bewoner daar geweest. Al die tijd. Hij is het nu niet meer. Hij is op aarde geworpen. Dus nu is het dus leeg. Dus het doel van een Gods schepping met de aarde gaat wel vervuld worden. Maar dat wordt nu, als wij daartoe geplaatst worden, gaat dat doel toch vervuld worden. Dat is altijd de bedoeling geweest. Voor de grondlegging der wereld. En kijk, dus onze woonplaats was natuurlijk verborgen. Maar het is niet de bedoeling, zowel als op aarde niet de bedoeling is dat het leeg zal blijven, is het ook niet de bedoeling dat het daar leeg blijft. Snap je? Nou, jullie snappen het. Want daar zijn wij natuurlijk voor geroepen en gemaakt. En daarom kan je met Paulus zeggen, oké, ik heb een woonplaats waar, een tabernakel, een eeuwig huis waar, en voor hoe lang? Eeuwig. Dus wij lezen hier iets. Dit is mijn woonplaats. Satan is eruit geworpen. En al zijn engelen. En dan zie je vers 10. Ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel. Waar is dat? Ik denk in de derde hemel. Want daar in de tweede hemel is gestreden, is leeg. En dan zegt hij, ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hem verklaagden voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunne getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft een grote toorn, weten dat hij een kleine tijd heeft. Nou, denk erbij als Peter zegt, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden op aarde. Ja, hij is op aarde geworpen. Maar bedrijf vreugde, hemelen en gij die daarin woont. Dus de hemelen, maar ook degene die daarin wonen. Dit is dus het moment dat wij dus daar zijn gaan wonen. Dat is onze woonplek. Want het is leeg. En nu is het zover dat wij er kunnen gaan wonen. En je ziet ook in vers 10, als Satan en zijn engel op aarde geworpen is, dan zie je dat er dan een grote stem komt en die zegt, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En de macht van zijn Christus. Hoezo? Ja. Omdat er is een oordeel geweest. Satan is weg. Wij zijn erin. Waar bestaat Gods koninkrijk uit? Hemelen en de aarde. Dus wat denk jij? Als wij dat hebben gezien en we kijken en dan gaan wij daar wonen. Bedrijf vreugde. Zeg je toch in vers 12? En ga je niet ermee? Ik denk dat wij heel blij zijn en heel veel vreugde zullen hebben als wij daar geïnstalleerd worden. Dat is een gigantische gebeurtenis. En hoezo dan in vers 10? Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. Ja, kijk. 2 Timotheus. Ik dacht 2 Timotheus. Ja, even kijken hoor. Ja, 2 Timotheus 4. Hier zie je één fase die in vervulling gegaan is. Waar Paulus over spreekt. Want zonder Paulus kan je nooit begrijpen. Kijk, ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levende en dode oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Oordelen, dat heeft met veroordelen te maken. Nou, wanneer worden de levende en doden geoordeeld in zijn koninkrijk? Dat is op aarde. Gaat die Satan, Satan gaat hij daar ook natuurlijk vernietigen en verslaan. En de ongelovigen zullen ook voor het oordeel komen. Maar het oordeel in hemel, wanneer vindt dat plaats? Ja, dat hebben we in Openbaring 12 gezien. Als Satan en zijn engelen zijn eruit geworpen. Snap je? Zie je, dat noemt hij hier zijn verschijning. Maar wat zegt Paulus in vers 18? De Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels wat? Koninkrijk. Hemels koninkrijk. Dat spreekt over de tweede hemel, ja? Want daar praten we over. Openbaring 12. Kijk, nogmaals, 12 vers 10. Ik hoorde een grote stem Zie je, nu is de zaligheid. Nu, op dat moment, hè, is de zaligheid en de kracht en de koninkrijk gewoon ons Gods in de tweede hemel. En de macht zijn man. Waarom? Omdat Satan, zie je, is nedergeworpen. Nu is het lichaam van Christus daar. De verschijning, wij zitten nu in het hemels koninkrijk. Dus ja, en dan is in vers 12, daarom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Ja, inderdaad, weet degene die de aarde en de zee bewonen, want daar komt dat oordeel nog, met de grote verdrukking. Die is halfwege op nu aan de gang, maar wanneer gaat dat echt gebeuren, dat is de tweede helft. Want wat gebeurt er de eerste 3,5 jaar in de grote verdrukking, hè? Ja, de eerste helft is dan lees je gewoon het zo.
Denken ze een beloofde Messias.
Hè? Ja, en weet je, men heeft vrede in het Midden-Oosten. Vrede, vrede, geen gevaar. Hij heeft toch een verbond van vrede? Dus hij geeft Israël die tempeldienst. Dus wat doen Joden? Die gaan erheen. Ik ben ervan overtuigd, met Jacobus hebben we dat ook al bestudeerd, dat ook vele Joden gewoon nog misleid worden, maar denken dat, oh, hij geeft de tempel, nou. Maar dat merkteken, dat komt pas na de 3,5 jaar. Dan kan je dus, je kan dat nog geloven de eerste 3,5 jaar. Maar eenmaal na de helft, dan breekt dat gaan we allemaal nog zien de volgende keer, maar dan breekt de vervolging uit. Want dan moeten ze hem aanbidden. Want dan is hij uit de dood opgestaan. Kijk, ik ben God. Tempel, je moet nou mij aanbidden. En dan, wacht eventjes. Dan is het, ik kies of ik kies niet, ja. Dan komt het merkteken of niet. Dus ja, kijk, de duivel is tot u afgekomen, heeft een grote toorn. Nou begrijp je ook, als Peter zegt, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoeken die jij kan verslinden. Ja, verslinden, inderdaad, tot de dood aan toe. Je moet hem aannemen. 666. En anders, onthoofd. En hij weet dat hij een kleine tijd. Dus die tekst van, daarom hebben we dat ook veranderd in dat lied. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Nee. Zaterdag gaat rond als een engel des lichts, zingen wij nu. Ja? Hij heeft een kleine tijd, dat weet hij. Zie je dat hij dat weet? Hoe lang heeft hij nog? 3,5 jaar, precies. En men zegt wel eens, ja, Satan die gelooft het niet. Hij weet wel, maar hij gelooft God niet. Hij weet dat hij 3,5 jaar de tijd heeft. Weet hij hoor, hij weet het. En dan denk je, ja, maar waarom gaat hij dan door? Waarom ga je dan? Nou, hij zal nooit geloven worden, hij zal zich nooit bekeren. Dat zal hij niet doen. Dus wat doet hij dan? Ik denk, zoveel mogelijk mensen mee in val slepen gewoon. Want hij weet dat zijn einde komt. En hij weet nu één ding. Dat ben ik al kwijt. Ja? Dat is nu definitief kwijt. Maar ik vergelijk het allemaal met Hitler. En meer dat soort figuren. Maar Hitler is wel een voorbeeld van. Je denkt toch niet dat hij toen de Russen en de Amerikanen eenmaal daar voor Berlijn stonden, dat hij dacht dat hij nog kon winnen. Dat zei hij wel. Maar hij wist natuurlijk al lang dat hij ging verliezen. En toch heeft hij nog zoveel mogelijk. We gaan, de overwinning is er, we gaan winnen. En heeft hij de Hitlerjugend, kleine ventjes, oude mannen, bejaarden, hebben ze allemaal nog opgeofferd. En de dood ingejaagd. Terwijl hij natuurlijk al lang wist, het is verloren. Dat heel Berlijn lag in puin. Sinds die day, en ook bij Rusland, toen ging je het alleen maar terugtrekken. Wist het? Precies. En zoveel mogelijk in je val meesleuren. En dat is wat Satan ook doet. Want hij weet ook al hoor, dat degene die... hij weet ook al dat hij natuurlijk niet aan God gelijk is. Hij wil aanbeden worden, maar hij ziet de strijd, die is hij aan het verliezen. Hij weet dat hij een kleine tijd heeft. En daarom komt die grote toorn. Dus dan zie je dat dan eigenlijk, we zeggen de grote verdrukking is die 7 jaar, maar eigenlijk is de grote verdrukking is eigenlijk de laatste 3,5 jaar. Want dan komt het er echt op aan. Ja, je gaat iemand eerst verleiden. Dus daarom, kom maar allemaal naar Israël. Laat ze maar komen. En dan hebben ze allemaal bij elkaar en dan kan je ze. En daarom zegt Christus ook, als je dat beeld ziet staan, wat moet je dan doen? Vlieg naar de bergen. Dat, ja, de bergen, nou dat is niet tegen ons gezegd in Nederland, toch? Nee, vlieg naar de heuvels in Noordwijk hier. Nee, dus dat is allemaal daar. Dus speelt zich ook daar vooral af. Nou, oké. Kijk, in Lucas 21, vers 28 zegt hij ook, laten we even kijken, en ik geloof, ja, bijna. Lucas 21, vers 28. Ja, daar gaat die tekst dan voor ons, voor hun op. Dan spreekt hij in vers 20 en verder, van hoofdstuk 21 van Lucas. Als je dan die leger ziet omsingeld om Jeruzalem, dan weet je dat de verwoesting nabij gekomen is. Oh kijk, daar heb je vers 21. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen. En die in het midden daarvan zijn, dat ze uit te trekken en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Ja, je leest ook ergens anders, die op het dak van zijn huis is. Ja, wat doe je nou op een dak? Als een grote verdrukking als vervolging, schrijft hij lekker op je dak zitten. Misschien is hij het dak aan het repareren of hij zit lekker in de zon. Men heeft vrede. Snap je? Dus het is gewoon, het gaat prima. Maar dan komt het opeens. En dan zegt hij, vluchten. Want er is geen vrede, het is een valse vrede. Jullie hebben een verbond met de hel gemaakt, zegt hij in het Oude Testament. En dan vallen de schellen van je ogen. En dan zegt, wacht even, hij zegt dat het de Messias is. En dan heb je ook natuurlijk, maar dan loop ik op de zaken vooruit. Je hebt natuurlijk de kleine kudde, maar je hebt ook de twee getuigen. Je hebt ook de 144.000. Daar zitten ook allemaal weer fases en volgordes in. Dat is allemaal aan het gebeuren in die 3,5 jaar dat wij nog daarboven zitten bij de Heren. En dan eenmaal worden wij daar, dan gaan wij ook dat allemaal, zitten we daar boven die aarde waar het allemaal gaat gebeuren, die 2, 3,5 jaar. Het is ongelooflijk, maar ik ging wat lezen hier en, oh ja, in vers 25, er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken, enzovoort enzovoort. Het mensenhart, vers 26, zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Zie je, waar begint het? De krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te schieden, en dan ziet omhoog en heft uw hoofd opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. Je weet niet wat er allemaal te zien zal zijn, dat is... Men heeft het maar over Star Wars en weet ik allemaal, die mooie films, wat er allemaal gebeurt. Dat valt in het niet wat ze allemaal gaan zien in die tijd. En dat wij daar naar beneden gaan. En Christus zullen ze ook naar beneden zien komen. De grote macht en majesteit. En wat zeggen ze dan? Vlucht, vlucht, vlucht. Valt op ons bergen. Dat is in die fase. Dat ze dat zien, want Satan is dan weggeworpen. Die is alleen nog op aarde. Dat is ongelooflijk. En voor Israël, als ze dat allemaal zien gebeuren, dan is de verlossing nabij. Het duurt dan 3,5 jaar, maar het is het begin. En dan weten, dan zal die komen. Nou, we gaan eindigen. Dus, als we dit zo zien, dit is allemaal, wij zijn nu eenmaal geïnstalleerd. Er gaan nog heel veel dingen gebeuren, dus daar wil ik nog een aantal dingen van gaan bekijken met jullie. Ook in Openbaring, aan het eind met de grote witte troon. En dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is allemaal opmaat naar die tijd, naar de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wat gebeurt er dan? Want het gaat tenslotte, ons onderwerp is onze positie. Vorige keer hadden we het over wanneer gaan we naar de hemel om te regeren. Nou, dat is natuurlijk met de opname. En hoe dat dan nu al bepaald wordt wat je gaat doen, dat weet je zelf nog niet. Wat Paulus wist, ik krijg de kroon der rechtvaardigheid. En dan zie je die fase naar de rechtstoel en dan bij God de Vader. Nou, dan krijg je natuurlijk als het opname geweest is, dan hebben we nog een tijd voordat die grote verdrukking begint. En als het dan begint met Antichrist, 3,5 jaar, en dan komt dat moment, dan worden wij daar geïnstalleerd. En dan gaan die laatste 3,5 jaar in werking. Het is gewoon fascinerend. Want je ziet dat wij dat allemaal gaan meemaken. En we hoeven niks voor te doen. Weet je, we hebben alleen maar geloofd. Het is alleen genade en je hebt het voor niks gekregen. En heb ons in die enorme positie gezet en gezegend met alle geestelijke zegeningen en een erfenis gegeven. En dat wij zijn mede-erfgenamen met Christus van God. En dat hij ons heeft gesteld om daar voor zijn eer en glorie te gaan leven. En voor hem in zijn werk deel te hebben. Om dat uit te voeren. Nou, daar mogen we heel dankbaar voor zijn, toch? Zullen we dat doen? Vader, wil u danken, Vader, voor die toekomst die we hebben. We weten de toekomst al. Het staat in uw woord beschreven. En u weet hoe snel het is dat uw zoon komt. Maar dat hij komt, dat weten we zeker. En we verwachten hem ook. Elke dag, Vader. En eenmaal zal het zo zijn dat we het nieuwe lichaam krijgen. En al die dingen gaan meemaken die we net in uw woord hebben gezien. Vader, we zijn u dankbaar. We mogen blij zijn dat we een God hebben die voor ons is en niet tegen ons. Want als die tegen ons is, Vader, dan staan er verschrikkelijke dingen te gebeuren en dan bent u een verterend vuur. Dank u wel dat wij daarvan gered zijn. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord over de tijd die komen gaat. Dat we daar deel aan zullen hebben. En wat een geweldige toekomst dat zal zijn. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En de groeten van alle gelovigen die hier mee hebben zitten luisteren. Tot ziens.